God de Heere wil, beginnen zal om 10 uur. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, aan het begin van deze dienst, op deze oudejaarsavond, gedenken we degene die ons als gemeente in dit afgelopen jaar ontvallen zijn. Ik noem u hun namen. Op 1 februari overleed Neeltje Catharina Elderkamp Boeter. Haar leeftijd was 72 jaar. Op dezelfde dag, enkele uren later, verwisselde Johanna van der Meer Burggraaf het tijdelijke met het eeuwige. Zij op de leeftijd van 93 jaar. Het was op 2 maart dat plotseling overleed Josina Aaltje Knipscheer Penning. Zij bereikte de leeftijd van 88 jaar. 17 juni ontviel ons Wilhelmina Klazina Takkebos. 81 jaar was haar leeftijd. En op 10 oktober Lea Zwart. 63 jaar was zij. Wij belijden met de psalmdichter: mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. En uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. We zingen nu, gemeente, uit dezezelfde psalm, de 102e, het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt de opperwezen nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult alle eeuwigheid verduren. Psalm 102, vers 15. Wij belijden ook vanavond het ontwijfelbaar christelijk geloof. En wij doen dat vanavond met de woorden van zondag 19 uit onze Heidelbergse catechismus. Zondag 19. En na deze belijdenis zingen wij het 16e vers uit Psalm 102. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het geloof en het zingen van Psalm 102 vers 16.
Waarom word je daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.
Wij lezen nu de Heilige Schrift en wel uit de openbaring van Johannes. Gods openbaring aan Johannes, het voorlaatste hoofdstuk, openbaring 21.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niets. die overwint, zal alles beërven. En ik zal hem tot een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereres en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel, die daar brandt van vuur en zilver, hetwelk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, gelijk blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacinth, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 paarlen. Een iegelijke poort was elk uit 10 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken, gemeente, nu het heilig aangezicht van de Heere, en wij bidden hem eerbiedig om zijn zegen. Een bijzondere dag toch wel, Heere, die u ons geeft. Deze laatste van het bijna weggestorven jaar. En ook wel een bijzondere avond, nu we bij elkaar gekomen zijn om ook bij het scheiden van dit jaar nog een ogenblik naar uw woord te luisteren en te zien naar het licht dat uw heilige getuigenis strijken laat over al onze aardse en tijdelijke dingen. En straks toch ook wel bij de 12 klokslagen een bijzonder moment. Wanneer het ene jaar wegglijdt en overgaat in het andere. Overigens, de telling is van ons. Maar de tijd is van u, Heere. En aan die tijd hebt u ons gebonden. Tijd, dat is vergankelijkheid. Tijd is ijdelheid en broosheid en kwetsbaarheid. Tijd, dat is het tegengestelde van eeuwigheid. Gij zijt eeuwig, Heere. U bent van eeuwigheid, onpeilbaar ver en tot eeuwigheid, onreikbaar diep. Maar gij die de eeuwen acht als uren, u die al de eeuwigheid verduren zult, u hebt ons een plaats gegeven in deze wereld en in deze wereldtijd. En wij kunnen, Heere, om nu nog enigszins aan maat te hebben, wij kunnen niet anders dan tellen. Aftellen namelijk, aftellen. Wij kunnen niet optellen, maar we kunnen alleen maar aftellen. Want wat er komt, dat weten we niet. Maar wat was, daar hebben we enig begrip van. En daar staan we vanavond een ogenblik bij stil. Maar wel onder de belichting van uw woord. En in afhankelijkheid van u en van de Heilige Geest en zijn onmisbare leiding, ook vanavond. En zo zijn we vanavond hier gekomen, Heren. En we werden al gestemd op de snaren van het lied dat onze broosheid bezingt, met een gebroken klank, toen we aan het begin van deze dienst luisterden naar de namen en ons hen in herinnering brachten die wel dit jaar met ons begonnen zijn, maar er nu niet meer zijn, hier niet, onder ons niet. We danken u, Heere, voor alles wat we in hen ontvangen hebben. Maar daarmee is het verdriet wel des te groot. En de schrijnende pijn, zeker bij deze en gene onder ons, die met name terugdenkt aan één van hen. Heere, wilt u smart verzachten en wilt u troosten. Kracht geven ook in de uren van deze avond. En zo zien we op tot u, Heere, maar tegelijkertijd beseffend dat hun namen tegelijkertijd ook onze namen zijn. Want daarmee spreekt u tot ons. Mens, gedenk te sterven. Ga er niet aan voorbij. Besef het, dat u al uw schatten maar in een brozen vat meedraagt. Wordt. Gedenk te sterven, o mens in deze wereld. Zo klinkt het ons vanavond toe, Heren. Maar meer nog dan dat, en vanuit het schriftgedeelte dat we zojuist gelezen hebben, vanuit het licht van de eeuwigheid en met het gewicht van diezelfde eeuwigheid, met de allerhoogste ernst, want dit leven, het is maar een doorgangshuis. We komen de ene deur in en we moeten de andere weer uit. Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar deze stad, het is niet meer dan een tent die op de door u gezette tijd wordt opgerold. En dan zal het de vraag zijn, kennen we nu dat andere huis? Dat eeuwige huis, dat niet is als een tent, maar dat eeuwig staat, gegrond als het is op uw goddelijke deugden, Heere. Is in dat huis ons een woning bereid? En zo is er ook vanavond stof te over om ons te bezinnen en om gespannen te luisteren naar uw woord. Wilt u het ons geven, Heere? Het past ons vanavond in de gemengdheid van onze gevoelens u onze dankzegging te brengen voor het feit dat u ons althans gespaard hebt en dat wij deze avond tot op dit moment beleven mogen en dat u het ons geeft bijna het eind van dit jaar bereikt te hebben. Dat zijn weldaden die we niet mogen vergeten. Tegelijkertijd, Heere, is er zoveel dat ons misschien pijn doet. Wanneer we terugdenken aan dit jaar, wanneer het een moeilijk jaar was. Wanneer het allemaal niet meeviel. Wanneer we eronder gekreund hebben. Onder het gewicht van de dingen. Wanneer een ander misschien ons pijn deed. Het kan ook. U weet alle dingen, Heere. We brengen het allemaal bij u. En dan dient dit de dominant te zijn. Het overheersende. Gena, o God. Genade. Wees ons genadig, o God. Wees ons genadig. Zo nemen we de toevlucht tot u. In het gebed. Om het verzoenend bloed van Christus. En om het werk van de Geest. Die niet liever doet dan dat bloed aan de harten van sterfelijke, zondige mensen te brengen. Dat hebben we nodig, Heere. Ook vanavond. En zo zien we toch op. Zo hoeven we niet te blijven stilstaan bij wat vergankelijk is. Maar zo mogen we weten. Er is een God in de hemel die het alles weet. Ja, ja, die het weet. En daarom opnieuw buigt ons hoofd. En we erkennen het, Heere, we hebben gezondigd. Er was zoveel dit jaar wat ons waardig maakt van voor uw heilig aangezicht weggestoten te zijn. En u hebt het tot nu toe niet gedaan. Maar u laat ons vanavond opnieuw het evangelie horen. En niet zomaar een evangelie. Een evangelie dat ons brengt, Heere, bij de deur van uw koninkrijk. En zo zal het ook vanavond zijn in de bediening van de sleutels van dat koninkrijk. Die deur zal opengaan wanneer we, o niet anders dan als een zondaar, tot u de toevlucht nemen. Maar Heere, bewaar ons ervoor dat die deur opnieuw, na zoveel keren al, opnieuw dicht zal gaan. Omdat we ons aan dat evangelie stoten. Omdat we voor u niet willen zijn die we zijn, verlorenen. Wilt u zo met ons zijn, Heere, en uw geest ons schenken. En wilt u ons zo leiden, door dat wat ons leiden moet, op de preekstoel, uw woord en de bewogenheid met zielen, en onder de preekstoel het gebed. O God, laat uw woord worden toegepast in mijn hart, voor het eerst of opnieuw. Er mag ook dankbaarheid zijn, Heere, daarvoor, wanneer u uw werk onderhield in ons leven, in het leven van diegenen die genade ontvangen hebben. Dat u er geen einde aan gemaakt hebt. Dat u het niet afgesneden hebt, Heere. Maar dat u ondanks allerlei afkerigheid. En ondanks allerlei ingezonkenheid. Dat u toch verder ging. En dat u uw werk voleindigen zult, Heere. Tot op die dag. De grote dag. Dat u zult komen. Om de tarweoogst binnen te halen. Dat gerijpte graan. Dat al rijpend gestorven is. En dat al gerijpt is. Gerijpt voor de schuren. Heere, zie zo op ons neer. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu, gemeente, Psalm 90. Psalm 90, het vierde en ook het achtste vers. Het vierde en het achtste vers van Psalm 90. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En ook het achtste vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Het vierde en het achtste vers van Psalm 90. Nu is de eerste collecte voor de eredienst. En de tweede voor de emeritikas. De Heere zegene u en uw gaven. De tekst voor de prediking van vanavond, gemeente, vindt u in het schriftgedeelte dat we lazen, Openbaring 21. Daarvan het laatste vers. Vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Tot zover. Geliefde gemeente, veel jaren achtereen was ik er vanwege mijn werk verantwoordelijk voor. In die jaren die eraan vooraf gingen toen ik tot predikant bevestigd werd. Verantwoordelijk voor de uitvoering van een van de bepalingen van de gemeentewet. En u begrijpt wel, dan heb ik het niet over de kerkelijke gemeente, maar over de burgerlijke gemeente. En die bepaling die luidt ongeveer als volgt. Zo spoedig mogelijk, na de beëindiging van het kalenderjaar, doen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad rekening en verantwoording van het door hen gevoerde beleid. Het beleid dat gevoerd is in het afgelopen jaar. En ze doen dat onder overlegging van een balans en een rekening van baten en lasten. Aldus een van de bepalingen van de gemeentewet. En die verplichting gemeente, die hebben niet alleen de gemeenten, maar die hebben ook de provincies en die heeft de Rijksoverheid. Maar krachtens een andere wet hebben ook alle bedrijven die. Deze verplichting dat het jaar niet mag worden afgesloten zonder dat verantwoording wordt gedaan. Hebben alle inspanningen. Wat is het effect geweest van alle inzet die er in het jaar waarover de verantwoording gaat gedaan zijn? Ik kan het natuurlijk ook met Bijbelse woorden zeggen. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En zo zijn we vanavond, gemeente, bij elkaar gekomen in deze oudejaarsdienst. Op deze laatste dag van het nu bijna ten einde gekomen jaar. En dat bepaalt ons bij het doen van verantwoording. De baten en de lasten moeten op een rij gezet worden. En we moeten vanavond zien of het winst of misschien verlies heeft opgeleverd. Verantwoording. En dat doen we tegenover hem die ons geschapen heeft. Tegenover wie we overigens elke dag van ons leven verantwoording schuldig zijn. Maar vanavond zien we terug naar het afgelopen jaar. Gemeente, zullen we toekomst hebben? Zullen we deel hebben aan de toekomst van Christus? Zal de deur van zijn koninkrijk voor ons opengaan? Of dat, geliefden, al dan niet het geval zal zijn, het hangt af van de resultatenrekening, van het eindcijfer, van de balans. Onze tekst is dus genomen uit het voorlaatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek en daarvan het laatste vers. En het is naar de indeling van dat vers zelf dat ik u onder inwachting van Gods zegen bepalen zal bij twee dingen. Allereerst, als het gaat over het nieuwe Jeruzalem, wie niet zullen binnengaan. En vervolgens, wie wel zullen binnengaan, wie niet en wie wel. We zien terug op het jaar dat achter ons ligt, bijna althans. Een jaar dat evenals alle jaren weer veel gebeurtenissen in zich had. In het grote bestel van de wereld, gemeente, het was het jaar van de oorlog in Irak. We hebben de beelden gezien en de berichten hebben we ontvangen. Het was ook het jaar heel recent van de heel vreselijke aardbeving in Iran. Het was ook dit jaar, gemeente, een jaar van tranen. En een jaar van veel verdriet. en een jaar waarin gebleken is wat de zonde teweeg gebracht heeft. Het was het jaar van de nog steeds voortdurende aanslagen in Israël en van de vergeldingsacties over en weer. In ons land was het het jaar van het minder wordend economisch klimaat, het jaar van het aantreden van het nieuwe kabinet Balkenende dat zich inspant om vergaande maatregelen te nemen in de hoop dat de economie zich zou herstellen. Het was ook het jaar van de te betreuren kerkfusie, waardoor er een nieuwe kerk op een nieuwe grondslag zal ontstaan, een niet gereformeerde grondslag. Het was ook het jaar van de geboorte van het kleine prinsesje van Oranje, Amalia. Een jaar dat ons een mengeling van gevoelens oplevert. En dat zal in uw eigen leven, geliefden, ook het geval zijn. In ons kleine wereldje. Het was het jaar misschien van het verdriet. Van het grote verdriet dat in uw leven binnengekomen is. Of vanwege moeite en zorgen. Misschien wel het jaar waarin u meer dan ooit eerder ervaren hebt en op dit ogenblik ervaart dat uw gezondheid minder wordt en dat naarmate u ouder wordt uw krachten afnemen. Het was overigens ook een jaar van weldaden en zegeningen en dat blijkt al uit het feit dat we hier vanavond kunnen zitten. Het was het jaar waarin ons niet alleen een vijftal oudere zusters ontvallen is, maar het was ook het jaar waarin twee kinderen geboren werden in de gemeente, ook dat. Maar waar het vanavond met name over gaat, geliefden, dat is dit. Was nu dit jaar, het jaar 2003, het jaar van het welbehagen des Heren? Was het jaar waarop u ervaren hebt dat de Heere naar u heeft omgezien? Voor het eerst misschien, althans in zulke mate, dat het uw hart verruimde en dat u hem mocht zien die u tot dusver niet kende, de Heere Jezus Christus. Of misschien opnieuw, en heeft de Heere zijn eigen werk al zoveel jaren geleden bevestigd en heeft hij u ervan verzekerd dat hij een God is die zich over uw leven ontfermt. Geldt het van dit jaar, geliefden, dat u het jaar beter eindigt dan u het begonnen bent? Geldt het van dit jaar, zoals Paulus het gezegd heeft, de zaligheid is mij nu nader dan toen ik eerst geloofd heb? Is het jaar waarin u, niet elke dag, zo zal het niet zijn, maar waarin u toch iets geoefend hebt, de oefening van de hoop. En u weet het, ik ben een jaar dichter bij mijn koning gekomen. En het schiet al op. Vorig jaar om deze tijd duurde het nog een jaar langer dan nu. Is het zo? Wel nu, geliefden, daarover gaat onze tekst. We lezen onze tekst. In haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. In haar. Waar gaat het om? We lezen aan het begin van Openbaring 21 die machtige woorden: ik, en dat is Johannes, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Johannes, we kennen hem wel. Het is nog niet zo lang geleden dat ik u ook herinnerde aan deze Johannes. Deze oude, in de dienst van zijn zender vergrijsde apostel, die weggesleurd was uit de gemeente van Efeze, waar hij nog zo graag had willen arbeiden, maar die alleen gezet was, geïsoleerd op het kleine eiland Patmos. En die heeft ongetwijfeld gedacht, en nu is het gebeurd met mijn dienst. En nu kan ik hier mijn dagen in ledigheid slijten. Maar toen kwam de Heere, toen kwam Christus tot hem. En Johannes, hij mag getuige zijn van wat eens de slotfase van de geschiedenis zal zijn in ons hoofdstuk. Ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En het lijkt wel alsof Johannes hier teruggeleid wordt naar het allereerste begin. Naar het begin van de schepping Gods, toen de Heere hemel en aarde geschapen heeft. Maar hier wordt alles in een nieuwe glans gezet. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die eerste schepping die is ontluisterd door de zonde. Die is in de modder van de zonde terechtgekomen. Maar nu komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Heere gaat alles nieuw maken. En dan het tweede vers. Dan gaat het over de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel afdaalt op de aarde. Wat wordt ermee bedoeld? Met die nieuwe wereld, met dat nieuwe Jeruzalem. Onze kanttekenaren zeggen het zo mooi. Dat is, zeggen ze, de triomferende kerk van Christus. En, zo voegen ze eraan toe. In haar zal volmaakt worden wat in deze wereld aan haar was begonnen. Wat God ooit in haar begonnen is, dat zal nu het nieuwe Jeruzalem van God afdaalt op de aarde, dat zal nu in haar volmaakt worden. Jeruzalem, dat is het verloste volk van God. Verlost van alle vijanden, verlost van de vijanden van buiten en van de vijanden van binnen. Tot in alle eeuwigheid zal het een verlost volk zijn. En luister eens hoe Johannes haar ziet. Toebereid. Als een bruid die voor haar man versierd is. Een bruid die helemaal versierd is. In een bruiloftstooi. In een prachtig bruiloftskleed. Zo staat ze gereed om haar bruidegom te ontvangen. Dat is het nieuwe Jeruzalem dat afdaalt van God. En dan de vraag, maar wie zal tot die stad behoren? Wie zal die nieuwe stad mogen bewonen in al haar heerlijkheid? We hebben het gelezen, gemeente, in de versen 9 tot en met 26 wordt de heerlijkheid van die nieuwe stad bezongen op een verhoogde toon als het gaat over de poorten van de stad en over haar muren en over haar fundamenten en over het licht dat schijnt, want er zal geen nacht meer zijn en het lam is haar kaars. Ja, dan wordt het belangrijk. U voelt toch wel met me mee, geliefden. Dan wordt het belangrijk om te weten wie van deze stad de inwoners zullen mogen zijn. Wie zullen worden uitgenodigd, geïnviteerd, voor wie de poorten open mogen gaan. En tot wie het gezegd zal worden, wees welkom, want u mag tot in alle eeuwigheid deel uitmaken van deze stad van het nieuwe Jeruzalem. En onze aandacht is gespannen als op deze vraag een antwoord gevonden wordt en gegeven wordt. Wie zal daar mogen inkomen? En gemeente, dan lezen we onze tekst. In haar zal niet inkomen. Deze vraag, misschien wel vanuit een heilbegeerte gesteld, wie zal daar mogen inkomen? Dan wordt het negatief beantwoord. Voelt u de spanning? U zegt, maar klopt dat eigenlijk wel? Als we toch zien hoeveel poorten die stad heeft, wel 12 in getal. Op alle windstreken staan 3 poorten open. Ja, want ze staan ook open. Leest u het maar in vers 25. Haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want daar zal geen nacht zijn. Er zal geen nacht zijn, het is altijd dag. En overdag staan de poorten open. En ze staan wagenwijd open. En toch. Toch dit antwoord, daar zal niet inkomen. Maar lezen we nog eens verder. En leest u die paar woorden in vers 12, in het midden van vers 12 eens. Let eens op, wie zijn daar in de poorten? En in de poort 12 engelen. En dat betekent, geliefden, dat je zomaar die poorten niet binnenkomt. Want die engelen, dat zijn wachters. Zij bewaken de toegang tot het nieuwe Jeruzalem. En ze houden toezicht op al degenen die naar binnen willen. Zou u er naar binnen willen? Raakt het u vanavond? Misschien al onder de schriftlezing. Toen u iets hoorde van die stad en wat haar heerlijkheid is. Want gemeente, het is zo contrast met het jaar dat achter ons. Lezen we aan het begin van hoofdstuk 21. Tranen zullen er niet meer zijn. En die waren er dit jaar wel. Tranen. Veel tranen. vanwege verdriet en nood en zorgen. En omdat het misschien bij ons wel onoplosbaar leek, tranen. Maar daar zullen geen tranen meer zijn. En ook geen rouw meer. En geen geween meer. En geen moeite meer. Het zal alles geweken zijn. Daar zal het niet meer zijn. Wel nu dan, geliefden. Zou u er dan niet willen zijn? Zou u niet met mij willen aankloppen aan die poort en vragen aan die engel of u ook binnen mag? Ja, maar we moeten die engel wel passeren. En we lezen in vers 27. In haar zal niet inkomen. En wie zullen er dan niet inkomen? In haar zal niet inkomen wat verontreinigt. En wat gruwelijkheid doet. En wat leugen spreekt. Wat onrein is, mag niet naar binnen. En wat gruwel doet, evenmin. En wat liegt, ook niet. Daarvan zeggen de engelen, ik kan u de toegang niet verlenen. Begrijpt u nu, geliefden, dat het zo nodig is om de balans op te maken van uw leven? Maar laten we het vanavond nou maar eens beperken tot dit ene jaar. Dat misschien wel zoveelste jaar van uw leven. Maar ook dit, nu bijna afgesloten tijds, deze tijdseenheid. Geliefde gemeente, we moeten de balans opmaken. Want we moeten zien of we aan de toelatingseis voldoen. Of we door dat criterium heen komen. Wanneer ons de maatstaf wordt aangelegd. Of we dat onreine. En of we dat gruwelijke. En of we dat leugenachtige. Of we wel of niet naar binnen mogen. Nou zegt u misschien, dat staat in zulke grove bewoordingen. Dat gaat kennelijk over zulke grote zonden. Nou, ik heb toch eigenlijk nog wel een beetje hoop. Dat wanneer die maat wordt aangelegd. Het gaat over gruwel en grote leugens. En verontreiniging wanneer het nou zo is. Dat ik misschien toch wel naar binnen mag. Nou, u hebt ook eigenlijk wel gelijk, gemeente. Ik moet het u toegeven. Het gaat over grote, grove zonden. Want wat hier staat, is eigenlijk een samenvatting van wat heel dichtbij onze tekst ook gezegd wordt. Bijvoorbeeld in vers 8. Daar staat het nog uitgebreider. Maar dezelfde. De vreesachtigen. En daarmee worden bedoeld de lafhartigen. Namelijk in de vervolgingstijd. En de ongelovigen. En de gruwelijken. En de doodslagers. En de hoereerders. En de tovenaars. En de afgodendienaars. En de leugenaars. En in hoofdstuk 22 komt het nog een keer terug. Vers 15. De honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dat zijn ze. En hier worden ze samengevat in die drie. Laten we er eens een ogenblik bij. Wie worden eigenlijk bedoeld? Want nu komt het erop aan, geliefden. Als dat de toelatingseis is. In haar zal niet inkomen wat ontreinigt. Wat wil dat zeggen? Onrein. We hebben de neiging, geliefden, om dan te denken aan allerlei vuiligheid. Waarin een mens zich wentelen kan. Dat wat allemaal gebeurt. In onze stad bijvoorbeeld. Achter de gevels. Maar ook op de straten. En wat zich op ons netvlies vastzet. Dat wat via onze oorpoort naar binnen wil. Wanneer we zo'n ogenblik in de auto de radio aanzetten. En allerlei gorigheid horen. Jawel, dat is ook onreinheid. Dat is vreselijke onreinheid. Maar het wezen van de onreinheid ligt dieper. Onreinheid in Bijbels licht, geliefden, is alles wat niet voldoet aan de eis van Gods reinheid, aan de eis van Gods heiligheid. En hoe luidt die eis? Wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En alles in ons leven wat er buiten deze heiligheid is, alles wat aan die maatstaf niet voldoet, dat valt hier onder datgene wat genoemd wordt, wat verontreinigt. En let dan nog eens op wat er precies in onze tekst staat. Er staat niet alleen wat onrein is, maar er staat wat verontreinigt. Dus nu is het kenmerk van wat onrein is, wat dus besmet is, dat besmet ook anderen. Denk maar aan een virus. Alles wat verontreinigt, wat een besmettende werking naar buiten toe heeft. Als ik besmet ben en ik raak een ander aan, dan is die ook besmet. En dan wordt het leven van de mens hiermee vergeleken. Wat verontreinigt. En daarvan zegt de Heere, het komt het nieuwe Jeruzalem niet in. En de engelen in de poort houden hem tegen. Beseft u nu, geliefden, dat wat hier in vers 27 staat, dat dat wel heel dichtbij komt. En dat er van ons geliefde niemand is die zeggen kan dat hij niet onrein en niet onheilig is. En dan dat tweede. In haar zal niet inkomen wat gruwelijkheid doet. Gruwelijkheid. Dat wijst op de zonde die ligt in de sfeer van de afgoderij. Afgoderij, dat wordt in het Oude Testament met name genoemd het afhoereren van God. Dat volk van Israël waarmee de Heer een huwelijksverbond is aangegaan, dat hoereert van de Heer af en het zoekt andere goden te dienen. Het is geestelijke hoererij. Afgoderij, zegt onze catechismus, dat is alles wat in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of naast hem gehouden wordt om je vertrouwen op te stellen. Dat is de gruwelijkheid. Het is de Heer een gruwel wanneer we ons vertrouwen op iets of iemand anders stellen en niet hem vertrouwen en hem alleen. Dat is het. Gemeente, hoe was het in het afgelopen jaar? Al die dagen, al die uren, al die ogenblikken dat ik op mezelf vertrouwde en dat de gruwelijkheid van die zonde me aankleefde. Kunt u het zeggen? Ik was in onschuld mijn hand vanavond aan het einde van het jaar 2003. Geliefde gemeente, beseft u dat vers 27 van Openbaring 21 heel dichtbij komt. En dan dat criterium waarnaar de engelen in de poort allen beoordelen. In haar zal niet inkomen wat leugen doet. De leugensprekers. De Heere zegt onmogelijk. Die mogen niet binnen in het nieuwe Jeruzalem. De leugen, dat is tegengesteld aan de waarheid. En de waarheid. De Heere Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En van zijn Vader heeft de Heere Jezus gezegd, uw woord is de waarheid. En nog geldt het van ons leven, geliefden, van ons aller leven, vanaf onze eerste voorvader en voormoeder af, Adam en Eva, die het oor te luisteren hebben gelegd aan het woord van de slang, van de boze, heeft God niet gezegd? Alle mens is leugenachtig. En dat heeft ons leven doortrokken, geliefden. Ook in dit afgelopen jaar. En dan kan het zijn dat we voor de waarheid graag opkomen. En dat we onszelf graag betitelen met dat we de oude waarheid zelf zijn toegedaan. Maar de Heere zegt, mens, uw bestaan is vol leugenachtigheid. En daarom, geliefden, beseft u dat dit woord van Openbaring 21 vers 27 vanavond in drievoud wel heel dichtbij komt. Heel dichtbij. En de engelen, ze staan in de poort van Jeruzalem. De engelen, die zijn het die toezien. Of er toch geen mensen zijn die heimelijk denken dat ze wel aan dit criterium voldoen. En dat ze wel naar binnen kunnen. En de engelen, ze weten het ook. Of er misschien vanavond mensen zijn, vanavond. Hier, in onze kerk die genoemd is naar dat Jeruzalem. Onze Jeruzalemkerk, geliefde. Mensen die denken maar, we hebben toch altijd behoord bij de Jeruzalemkerk. En we waren toch van harte de waarheid die daar gepredikt werd toegedaan. Voor ons zal het toch wel meevallen, wanneer we daar voor die poort komen. Mensen misschien, die weigeren de balans op te maken. Vanavond, oudejaarsavond 2003. Maar geliefden, die engelen, ze staan er. En nu herken ik ze. Weet u wie het zijn? Het zijn dezelfde engelen als die voor het paradijs stonden. Voor het verloren paradijs. Toen Adam en Eva verdreven werden uit dat paradijs. Waarin ze niet meer leven konden. Omdat ze God, de enige, de ware God, afvallig geworden waren. U zegt, maar die ene zonde, die ene zonde van het de hand uitstrekken naar die vrucht, oh, het mocht wel niet. Geliefde gemeente, het was voldoende om Adam en Eva en heel hun nageslacht buiten dat Jeruzalem te houden. En die engelen, ze stonden er en ze hadden een zwaard in de hand. En er was geen mogelijkheid meer om terug te keren tot in dat verloren paradijs. En die engelen zijn het, dezelfde die daar staan. In de poort van het nieuwe Jeruzalem. Want het hele Adamsgeslacht heeft zich verontreinigd, geliefden, door de zonde. Heimelijk of minder heimelijk. En het hele Adamsgeslacht is ondergedompeld in de gruwelijkheid van de zonde. En het hele Adamsgeslacht is de waarheid afgevallen. En de leugen toegekeerd. En daarom geldt het, geliefde gemeente. Wie is het die God zoekt uit zichzelf? Wie is het die voor hem kan bestaan? Wie is het die zomaar toetreden kan tot het nieuwe Jeruzalem? Onze belijdenis vanavond moet zijn: Heere, we zijn onrein. Van onze kruin tot onze tenen toe. Onrein en onheilig. En de gruwelijkheid van de zonde, ze kleeft ons aan, o Heere. En we hebben een leugenachtig bestaan. En wat voor ons vanavond nodig is, en dat is oudejaar voor Gods aangezicht, dat is dat we het hoofd buigen. En dat we de Heere billijken. En dat we het hem zeggen: Heere, het is waar. In dat nieuwe Jeruzalem zal niets inkomen wat verontreinigt. En dat ben ik, o Heer. En daarin zal niets inkomen wat gruwelijkheid doet. En dat ben ik. En daarin zal niets inkomen wat leugen spreekt. En dat ben ik. En wie zo het hoofd buigt, die moet zeggen: Heere, uw doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. Want ik heb tot dat Jeruzalem, nu ik de balans opmaak, al is het alleen maar van dit afgelopen jaar, ik heb in dat Jeruzalem geen toegang. En denk niet, geliefden, dat het meevalt. Want het valt niet mee. Want die engelen, wie zijn het? Het zijn boden Gods. Het zijn gedienstige geesten. Die precies doen wat hun zender aan hen heeft opgedragen. Die zal niet inkomen, zegt mijn God. En zullen deze engelen uitvoeren. Ze zullen niet inkomen. U zegt, maar waar moet ik dan blijven? Dat staat ook in dit hoofdstuk. Vers 8. De onreinen en de gruweldoenden en de leugenaars, hun deel is in de poel. Die brandt van vuur en van zilver. En het was al gezegd in hoofdstuk 20, het 15e vers. Ze worden geworpen in de poel des vuurs. Geliefde gemeente, ik spreek alleen maar de schriften aan. Ik zal er niet over uitweiden. Ik kan het niet. En het hoeft ook niet. Maar het staat er wel. Wie onrein is, wie gruwel doet, wie leugen spreekt, God zal zeggen. En zijn engelen zullen zeggen, daarheen. En dat is het gewicht van het opmaken van de balans. Hier gaat het om. U zegt, hoe zal dat moeten? Wanneer u hiervan een indruk hebt, geliefden, dan zegt u, hoe zal het nou moeten? Want dat is mijn leven. Door uw wet te schenden. In die onreinheid. En in die gruwel. En in die leugen. Ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden. Vol van druk. Benauwd van hart. Is dat zo? Geldt dat? Herkent u dat? Gaat u daarin mee? Dan neem ik u mee naar het tweede gedeelte van onze tekst. Want Johannes heeft niet alleen gezien wie het zijn die niet inkomen. Maar hij heeft ook mogen zien wie het zijn die wel inkomen. Het is wel een wonderlijke wending, geliefde. Het is een zeer merkwaardige tegenstelling die we hier aantreffen. In haar zal niet inkomen, en dan komen we die drie categorieën tegen. Maar wie wel? Die geschreven zijn in een boek. Wie namen opgetekend zijn in het boek des levens. En dat is het boek van het leven van het Lam. Niet ingaan zullen zondaars. En wel ingaan? Wie zijn zij? Gemeente, het is toch wel opvallend zoals het hier staat. We hadden toch eigenlijk mogen verwachten dat er zou staan. In het nieuwe Jeruzalem zullen niet binnengaan degenen die zich onrein gedragen en die gruwelijke dingen doen en die leugens spreken. Maar wel welkom zijn degenen, nou ja, die een vroom en een heilig leven leiden. En die van al die gruwelijke dingen niets moeten hebben. En die niet liegen, maar die de waarheid zijn toegedaan, die. En als dat er nou stond, gemeente. Als dat er nou stond. Dan waren de poorten van Jeruzalem helemaal dicht. Dan zouden ze potdicht zijn en dan zouden nog niet eens engelen behoeven te staan. Dan zouden de poorten van Jeruzalem gesloten zijn. Als alleen maar verwelkomd zouden worden mensen van goede wil. Mensen met zulke goede gedachten. Vooral over zichzelf. Mensen die zo mooi en zo langdurig bidden kunnen. Mensen die zo'n prachtigheid vertonen. Mensen die niet zoveel vijanden hebben. Mensen die met hun hoofd altijd in de wolken lopen omdat het zo goed gaat. En omdat ze met een kalme bries in hun rug zomaar de hemelse gewesten zullen binnenvaren. Als dat de toelatingseis was. De toelatingseis van dingen die je zelf presteren moet. En die je hebben moet. dan had Jeruzalem, geliefden, geen inwoners. En dan had Christus geen bruid. En dan had de Heilige Geest geen werk. En zo is het nou net niet. Maar nu staat het er anders. In haar zal niet inkomen wat onrein is en gruwelijkheid die doet en leugen spreekt. Maar staat er dan, en eigenlijk is dat in onze Statenvertaling met alle respect veel te zwak vertaald. Staat er anders. Er staat een dieper woord. Er staat zelfs een tweeledig woord in het Grieks. In haar zal niet inkomen, die en die en die, dan alleen zij, of ook anders, in haar zal niet inkomen, uitgezonderd zij die. En hoe moeten we het dus lezen? In haar zullen niet inkomen de onreinen en de gruwelijke zondaars en de leugensprekers. Maar wie wel zullen inkomen, dat zijn ook onreinen. En dat zijn ook gruwelijke zondaren. En dat zijn ook leugensprekers, geliefden. Maar van hen geldt nog iets anders. Ze onderscheiden zich niet in het zondaar zijn, maar ze onderscheiden zich in het geschreven zijn van hun namen, in het boek des levens, des lams. Dit is het onderscheid. Als er een ander onderscheid was, gemeente, wat denkt u ervan? Wat denkt u van Saulus van Tarsen? Oh, hij was in zijn ogen best mens. Een voorbeeld in ijver en in vroomheid. Hij kan er een heel groot boekje van open doen. Besneden ten achtste dagen, een fariseer uit de fariseeën, uit de beste stam van Israël, namelijk van Benjamin, onberispelijk naar de rechtvaardigheid van de wet. Saulus, voor zijn bekering, als hij had aangeklopt bij die poort voor het nieuwe Jeruzalem, hij zal wel gedacht hebben, maar ik word welkom geheten. Maar hij heeft het later anders geleerd, geliefde. Hoe is het dan wel? Wel, dan haal ik anderen aan. Namelijk, dan haal ik de Korintiërs aan. Tot wie dezezelfde apostel Paulus later schrijft. Van wie hij een portret tekent. Hij zegt tot hen, en u kunt het nalezen in 1 Korinthe 6. Weet gij het niet? Dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet beërven zullen? Dwaalt niet, zegt hij. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, nog rovers zullen het koninkrijk van God beërven. En dan strekt de apostel zijn vinger uit. En dan zegt hij, dat waart gij sommigen. Dat is uw portret. Zondaars. Grote zondaars. Dat gold u, Korintiërs. Onrein met gruwelijke zonden. Leugensprekers. Dat is uw portret. Maar hoe wordt de mens dan zalig? Hoe zal hij zalig worden? Geliefden. De bevrijding komt van boven. Die is niet van beneden. Die ligt niet in menselijke kwaliteiten. Die ligt niet in mezelf. Is het uw vraag? Hoe zal ik zalig worden? Hoe zal de zaligheid mij een deel zijn? Wanneer ik terugzie op het afgelopen jaar. Wanneer ik de dingen optel van het jaar 2003. Onze tekst zegt het, geliefde. Die geschreven zijn in het boek des levens, des lams. Dit zegt het. Dat de oorsprong van de zaligheid en dat de vastheid van de zaligheid niet beneden ligt. Maar dat ze boven ligt. En dat ze in de eeuwigheid ligt. Dat ze bij de Heere ligt. Want niemand van de mensenkinderen heeft het zich waardig gemaakt om toegelaten te worden tot de stad, tot het nieuwe Jeruzalem. Wie het wel zijn? Zijn het degenen van wie de Heere zag dat hun leven beter en beter werd en heeft hij toen hun namen geschreven in het boek des levens des lams? Geldt het mensen die allerlei goede voornemens hadden en die allerlei opknapoperaties begonnen zijn in hun leven? Zijn die het? En heeft de Heere toen hun namen ingeschreven? De namen geschreven in het boek des levens des lams. Ze zijn geschreven van voor de grondlegging der wereld, toen er van u en van mij nog niets was, geliefden. Eer iets van mij begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. Zij, wie namen ingeschreven staan, zij mogen naar binnen. Hoe ellendig, hoe zondig, hoe gruwelijk, hoe onrein ook. Dat waart ge, zegt de apostel tot de Korintiërs. Ze leefden zich uit in Korinthe, ondergedompeld in de zonde. Dit waart ge, jazeker. O, toen de genade Gods in hun leven gekomen is, toen is er ook wel veranderd. Toen kwamen er vruchten. Toen konden ze het met hun oude leven niet meer doen. Toen zijn ze der zonde afgestorven. Toen werden ze vijanden van de zonde. Toen kwamen de vruchten openbaar, ongetwijfeld. Maar de grond, geliefden, ligt niet in hen. De grond ligt bij God. God, de eeuwige God. God, de God van het welbehagen. Want hun namen zijn geschreven in het boek des levens des lams. Ja, met nadruk op dat laatste. Het is het boek des levens des lams. Ik herinner u nog een keer aan het woord van de apostel tot de Korintiërs. Dit waart gij, sommigen. Wat dan? Afgodendienaars, gierigaars, rovers enzovoort. Maar, zegt de apostel, ge zijt afgewassen, ge zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest, geliefde gemeente. In deze oudejaarsdienst, als je je nou herkennen moet in het beeld wat geschetst is. O, u leidt misschien een keurig leven. En een ander zegt op deze en die is er niets en helemaal niets aan te merken. Maar u weet zelf wel beter. U kent uw gedachten toch. En we zijn, geliefden, wie we zijn als we alleen zijn. Wat doen we dan, jongelui? Wat een ander niet weet. Wat je het liefst verborgen houdt. En dan de woelingen in ons hart. De dagdromen. Onreinheid. Gruwelijkheid. Leugenachtigheid. Als we ons hierin herkennen moeten. En geliefde gemeente, niemand heeft vanavond reden om te zeggen: maar dit beeld past mij niet. Dan moet ik u zeggen: u hebt, zoals u in uzelf bent, geen toegang tot de poorten van Jeruzalem en daarmee tot het nieuwe Jeruzalem toe. Maar hoe zal het nou wel kunnen? Hoe zal het nou wel mogelijk zijn? Maar gij zijt afgewassen, schrijft de apostel. Gij zijt geheiligd door het bloed van hem wiens bloed van alle zonden reinigt. En dan, als dat door Gods genade je deel geworden is, dan kunnen de engelen in de poort van Jeruzalem je niet meer tegenhouden. En ze zullen het ook niet, want het zijn gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden zijn ter zaligheid van degenen die de zaligheid beërven zullen. Voor wie dit geldt, die zal rein zijn. En die zal heilig zijn, wie door Gods ontferming in de nood van zijn leven en in de toevlucht die hij genomen heeft tot de Heere, genade van God ontvangen heeft. Nee, die is niet rein en heilig in eigen oog. Maar die mag het toch weten. Door de oefening van het waarachtig geloof. Dat ziet op die ander. En tot hem of haar zegt de Heere het. Zoals ge zijt. Zoals ge zijt in uw onreinheid, in uw gruwelijkheid, in uw leugenachtigheid. Zo zijt ge me heilig. Geliefde gemeente, wie zullen binnenkomen? Geen anderen dan onreinen. Geen anderen dan gruwelijke zondaars. Geen anderen dan leugenaars. Zalig. Zalig u die hongert en dorst naar deze gerechtigheid. Want, zegt de Heere Jezus Christus, ge zult verzadigd worden. Hier ten dele. Ooit volkomen. Verzadigd met Christus beeld. En dan, dan zal ik rein zijn van al mijn overtredingen. En mijn vijanden, die het nu nog op mijn leven voorzien hebben, ze kunnen me dan niets, niets meer doen. En u zegt, maar hoe zal het nu moeten? Het oude jaar is voorbij. Zoveel preken gehoord. Zulke bemoeienissen van de Heere ontvangen. Maar u weet het nu al. U neemt uw oude hart mee het nieuwe jaar in. En al die oude zonden. En al die oude verleidingen. En alles wat u bij de Heere vandaan houdt. Het kleeft u aan. Hoe zal het nou moeten? Is dat uw vraag? Hebt u er al van alles aan geprobeerd? Bent u aan het polijsten gegaan en hebt u pleisters geplakt en wat al niet? Maar het lukt u niet. Weet u wat onze tekst zegt, geliefden? En daar moet een mens nou voor ingewonnen worden, onze tekst zegt. Nu zal het alleen door genade zijn. Want in dat laatste gedeelte van onze tekst wordt er van u helemaal niets, maar dan ook niets verwacht. U kunt uzelf niet inschrijven. En houdt u zelf niet bezig met speculaties. Van als ik ingeschreven ben, dan kan me niets deren. En als ik niet ingeschreven ben, dan kan ik nog zo mijn best doen, maar hoe dan ook. Zo niet, geliefd, en onze tekst zegt het. Alleen door genade. Alleen door het werk van een drie-enige God. Van de God van het welbehagen. De Vader die zijn woord nog laat prediken. Christus die alles gedaan heeft. De Heilige Geest die door het woord van de prediking de stormloop op uw hart onderneemt. Telkens weer. En zo mag het een bevrijdend evangelie zijn. Het is niet desgenen die wil. Want die wil van ons die stem verderven. En het is niet desgenen die loopt. Want we lopen de verkeerde kant op. Maar het is des ontfermenden Gods. En er blijft maar één ding over, geliefden. Het woord der prediking. En wie het daarmee waagt, die zal worden toegelaten in het nieuwe Jeruzalem. Het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon. Het reinigt van alle. Werkelijk. Alle zonden. Amen. We zingen Psalm 17, de versen 3 en 8. zoeken de Heer in ons dankgebed. Voor de laatste maal dit jaar, Heere, komen we als gemeente in het gebed tot u. Het heeft u behaagd om woorden, deze woorden, aan de oude apostel Johannes bekend te maken. Als een van de laatste woorden waarmee de kanon van de schrift besloten is. Dit tweezijdige, dit dubbele woord. Ontmaskerend en vertroostend. Schuld aanwijzend, maar ook heenwijzend naar u. O Heere Jezus Christus. Naar de grondslag der zaligheid die ligt in het welbehagen, het eeuwige welbehagen van u. O drie enige God. Vertroost uw kinderen. Met deze woorden. Met deze zaken. En wilt u anderzijds, Heere, ons, wanneer deze troost ons niet geldt, ons alle rust ontnemen. Omdat we nu vanavond gekeken hebben in de spiegel die ons werd voorgehouden. Als zulke onreinen. Als zulke leugenachtige mensen. De toevlucht nemen tot u. En tot het bloed der verzoening. Heb dank voor wat u gaf. Deze avond. En in alle diensten dit jaar. Er was aan onze zijde, Heere, veel tekort. Veel schamelheid. We leggen het allemaal in uw hand terug, Heere. En vragen om uw goddelijke zegen. Opdat het zaad niet te vergeefs gevallen is. Ook dat van vanavond niet. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, en we doen dat staande. De belijdenis van Psalm 79. We zingen uit die psalm het vierde en ook het zevende vers. Psalm 79, vers 4 en vers 7. Verhef nu uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.